Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag zullen we het laatste deel beluisteren van een catechesereeks voor de vasten over de bekoringen, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde.
Dierbare luisteraars van Radio Maria, de duivel wordt dikwijls voorgesteld als iemand met een staart en een drietand tussen de benen, of met doornen op zijn hoofd, zo. Zo, de duivel stond recht aangezicht in aangezicht met Jezus, maar hij heeft niet kunnen jubelen. We zouden kunnen zeggen, zoals op het einde van het radionieuws of van televisienieuws, waar men eindigt met sportberichten, sluiten wij dit verhaal van de bekoringen in de woestijn af met een echt goed nieuws. We zouden kunnen samenvatten: in de woestijnmatch tussen Jezus en de duivel heeft Gods Zoon glansrijk gewonnen met 3-0. De duivel ligt plat, knock-out, uitgeschakeld, kan nooit meer meespelen, is niets waard. Jezus heeft de 3 bekoringen overwonnen, dus 3 voor Jezus, 0 voor de duivel. Bravo, bravo, Jezus, bravissimo. Dat is dus de blijde boodschap van bij de aanvang van zijn openbaar leven tot op het kruis. Openbaart Jezus zich als overwinnaar. Hij leeft in eenheid met zijn Vader en wordt bewogen door hun beider krachtige, eigenmachtige, oppermachtige geest. We zouden kunnen zeggen, zoals in een lied uitgezongen wordt: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Dit is de blijde boodschap die we in naam van Jezus mogen onthouden. Wat doet God altijd opnieuw? Hij trekt ons aan. Hij nodigt ons uit om met vertrouwen op Hem te leven zoals het Hem aangenaam is. Die Vader is een barmhartige Vader die de mensen naar Hem toe zuigt, naar Hem toe trekt, opdat ze niet zouden verzinken in hun armzaligheid of in hun zondigheid. Denk aan het verhaal van de barmhartige Vader of de verloren zoon dat je kan vinden in Johannes hoofdstuk 15, versen 11 tot en met 32, waar die barmhartige Vader een groot bedrijf heeft en de jongste zoon vraagt alles waar hij recht op heeft. Hij vertrekt naar een ver land, leidt een losbandig leven en als hij alles opgedaan heeft, moet hij gaan zoeken waar kan ik iets te eten krijgen. Hij krijgt dan gastvrijheid op een boerderij, mag de varkens goeden, maar hij krijgt zelfs niet te eten wat die varkens te eten krijgen. En dan, vanuit zijn diep menselijke honger naar een warme thuis, denkt hij: thuis, bij mijn broers, daar krijgen de knechten te eten en ik heb niets meer. Die dagloners, die hebben eten in overvloed en ik verga hier van de honger. En vanuit zijn eigen miserie, vanuit zijn eigen ellende, denkt hij: ik ga terug naar mijn Vader en ik zal hem bekennen. Vader, ik heb misdaan tegen de hemel en tegen u. Ik ben zelfs niet meer waard uw zoon te heten, maar alstublieft neem mij aan als een van uw dagloners. En je hoort die jonge man stappen naar zijn vader. Intussen is die vader al weken, om niet te zeggen maanden, elke avond aan het kijken. Bij het vallen van de avond komt mijn zoon nog niet terug. Hij hunkert dus naar het terugzien van die zoon. En zodra hij zijn zoon ziet aankomen in de verte, wordt hij door medelijden bewogen, snelt op hem toe, valt hem om de hals en kust hem hartelijk. Dat is de barmhartigheid van een vader. Die vader zegt niet: je hebt goed gedaan met al uw misdaden. Nee, de vader is barmhartig voor de zoon die zondig was. Maar het kwade blijft kwaad. Maar de zondaar wil nog bemind worden. De bekering wordt zijn redding en zijn genezing. Hij wordt terug opgenomen in de familieband, in de vriendenkring. Hij is weer welkom aan de tafel, want, motiveert die vader, mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden. Leven bij de Varkenszee, dat is zoveel als dood zijn. Het varken uithangen, hè, dat is geen leven. Denk aan de bekeerling, de Franse bekeerling Charles de Foucault, die ook een erfenis kreeg en verkwiste in een nachtelijk uitgangsleven. En toen hij 's nachts op zijn zolderkamertje kwam, dacht hij: wat heb ik toch uitgestoken? Er was veel amusement, veel vreugde, veel plezier, zolang ik kon geven, maar nu ben ik dood alleen, dood eenzaam. Hij komt tot inkeer, tot bekering. Na de nachten bekoring, na al het bekoorlijke fortuin te hebben opgeleefd en opgefeest, net als een beest. Hij komt tot inzicht en mede dankzij Abbé Uvelin maakt hij een biechtmoment mee waarin hij duidelijk opstaat uit zijn radeloosheid, uit zijn uitzichtloosheid, uit zijn doodleven. En hij zal dan de band ontdekken die elke mens nodig heeft. De band met de hemelse Vader, de band met de God van alle leven, de verbondenheid met iemand die danig van ons houdt, en waardoor we rechtop kunnen lopen in plaats van gebukt. Waardoor we de moed krijgen om verder te leven in plaats van op te geven. De mens die zich keert naar God en afkeert van het kwade, die kan aan een nieuw leven beginnen. Het is God die ons oproept om vanuit de bekoring op te staan en ons te bekeren. Het wonderste geschenk dat wij van God kregen is de vrijheid. Wij mogen van God kiezen, leven of dood, hemel of hel, vreugde of droefheid. Maar de keuze die wij maken, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Wij zijn door God ten diepste uitgenodigd om andere mensen gelukkig te maken, om vreugde te brengen, om vrede uit te stralen, om dienstbaar te zijn, om anderen gelukkig te maken en daarin juist ons diepste geluk te vinden. En wie dit aanbod van God naast zich neerlegt en anderen gaat pesten, koeioneren, uitbuiten, beknellen, angst aanjagen, ja, die riskeert wel mee te werken met de duivel. Ofwel maken we mensen tevreden en gelukkig en blij en dan zijn we medewerkers met God. Bewust of onbewust, maar we doen wat God aangenaam is. Ofwel gaan we anderen pesten, bedroeven, kleineren, kwetsen, ongelukkig maken, totdat ze schreien en daarbovenop nog binnenpret hebben omdat ze beginnen schreien en vreugde vinden in het klein maken van andere mensen en in het bloeden, doen bloeden van andere mensen, dan zijn we werkelijk aan het meewerken met de duivel. Hè? Wij zijn vrij om te kiezen. Maar voor die keuze, wat wij kiezen, daarvoor zijn wij verantwoordelijk en niemand anders. Hetzelfde met alle apparaten die we de dag van vandaag aangeboden krijgen in zoveel reclames. Je kan om de 6 maanden een nieuw apparaat kopen, waardoor dat je bezig bent, zogezegd met heel de wereld, maar niet meer met God. We hebben stilte nodig om God te horen en om Gods woord te beantwoorden. Ook de apparaten vervreemden ons niet alleen van God, maar ook van de naasten. Ik ken een jonge man die uren spelletjes speelt met andere mensen uit de wereld die hij niet kent, maar via het apparaat kunnen ze spelletjes spelen, urenlang. Hij verliest zelfs nachtrust. Maar dat schept geen band met die andere mensen. En hij isoleert zich. Mochten we zo'n band durven smeden met God de Vader, dat we voortdurend ons hart verheffen naar God, in plaats van onbekende ijzeren apparaten die geen warm kloppend hart hebben. Afhankelijk durven worden van God is leven zoals Jezus. Als een kind dat alles verwacht van zijn vader en zijn God. De vastentijd is een gunstige tijd om terug te keren naar God en bij God te ondervinden en te proeven dat Hij ons door en door en door bemint. kindschap tegenover God is het beste fundament om tegelijkertijd ons partnerschap, vaderschap, moederschap of priesterschap te beleven. Jezus zegt niet voor niets: aan hen die zijn zoals de kinderen, behoort het Rijk Gods. Zijn zoals de kinderen, dat betekent spontaan zijn, eenvoudig zijn, zuiver zijn, schoon zijn, hartelijk, open, doorzichtig. Aan hen die zijn, zoals de kinderen, aan hen behoort het Rijk Gods. Een kind zal niet grijpen naar macht, of niet direct grijpen naar groot bezit, of naar prestige of prestatie, tenzij dat het natuurlijk door sportgoden in die richting geduwd wordt. Hè? Maar een kind geniet in alle stilte van de zon, van de bloemen, van het spel, van het samenspelen, van de ouderlijke warmte. Een kind is rustig en zorgeloos. En zo is ook het kind Gods. Het vertrouwt dwars door alles op God de Vader, die ons leven ten goede leidt. God is iemand bij wie we kunnen thuiskomen. Een warme thuis hebben, een eeuwige thuis hebben, dat is een rijkdom. De kerk, heel de kerk, heeft een grondige bekering nodig. En dat betekent dat we ons niet langer laten bekoren, maar ons keren naar de Vader, naar Hem, die zich over ons ontfermt, die met ons begaan is, die ons geboetseerd heeft naar zijn beeld en gelijkenis. In Nederland was er ooit een priester, maar hij is al een jaar of 20 overleden, en die schreef haar kleine boekjes, en zijn schuilnaam was Pater Wending. En hij riep doorheen zijn literaire werkjes de mensen op om zich te wenden naar God en gewend naar God gewoon te worden aan goddelijk leven. Wennen, wonen, dat ligt zo dicht bij elkaar. Wie zich naar God wendt, wie thuis komt bij God en gewoon is aan de goddelijke compagnie, zal eenmaal thuiskomen in de onderlinge liefde van de Vader, de Zoon en de Geest. Jezus is onze trouwe gids en leidsman, onze goede herder, die ons thuis brengt bij zijn Vader. Of zoals Psalm 23 dat zegt: zijn huis zal onze woning zijn voor alle komende tijden. Wij krijgen van onze Heer Jezus een hoopvol vergezicht. We komen nog wel dagen tegen als Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En voor sommige zieken kan die Goede Vrijdag weken, maanden, soms jaren duren. Maar eens breekt het licht aan van de Paasmorgen, een dageraad waarop de zon nooit meer ondergaat. Ook Jezus werd tijdens zijn leven op aarde meerdere keren fel geconfronteerd met het adderengebroed, met de Farizeeën. En dat gebeurt ook met zijn leerlingen tot op vandaag. Maar wat doet Jezus? Door geen vele bekoringen leidt Hij ons binnen in de onderlinge liefde van zijn Vader, van Hemzelf en van hun Heilige Geest. Als christelijk volk zijn we vaak verdrukt. Velen lijden eronder dat heerszuchtige stommerikken een verantwoordelijkheid krijgen. Veel mensen worden bemodderd en besmeurd. En waar de daden en de woorden in de kerk niet overeenstemmen, verliezen wij onze geloofwaardigheid. Het woord dat de kerk spreekt en de daden die de kerk stelt, of de kerkmensen, zullen overeenkomen. Want anders zijn onze wantoestanden koren op de molen van de ongelovigen. Welwillende gelovigen zien in de vastentijd uit wat er allemaal dient rechtgezet te worden om overeind te blijven. Er is grote nood aan gezond verstand, aan gezond gevoel, aan eenvoud, aan authenticiteit en aan de essentie. Keer terug naar de essentie. En een kruis over alle bijkomstigheden, gedaan met de bijzaken, hoofdzaak is het hoofd. En dat is Jezus. Jezus leert ons te willen wat de Vader wil. En wat indruist tegen Gods wil, kan niemand oogluikend toelaten. Of je zou deze blinde en dove mensen naar de woestijn moeten sturen om te ontdekken wat het verschil is tussen een kameel en een kemel. Zowel in de openbaring als in die hiërarchie van denken is er een orde. Wat staat van boven? Wat staat in het midden? Wat staat van onder? Dierbare luisteraars, dit is ideaal punt om in de vasten aan te werken. Wat ligt op de bovenste plank en wat moet daar blijven liggen? Wat ligt op de middenste plank? Wat ligt op de onderste plank? En wie niet weet van planken, kan naar Plankendal gaan ofwel naar de schrijnwerkerij van Sint-Jozef. Hij weet van planken, maar let op, je kunt ook twee balken tegenkomen die een kruis kunnen worden op je schouders.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het eind gekomen van deze vierde en laatste aflevering van een catechese-reeks gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linde in het teken van de vaste over de bekoringen.